Naar Openbaring 17 gaan wij weer, waar wij de laatste twee keren al in terecht waren. Namelijk bij de madame op het scharlakenrode dier, die een uitbeelding is van Babel. Dat weten wij zeker, want dat staat in vers 5, waarna men om een of andere reden het probleem verschoven heeft en de vraag verschoven heeft. Want de vraag was toen weer, maar wat is Babel? Maar dat is toch heus, en dat blijkt ook uit het verband. Nou ja, nee, het staat er ook gewoon, hè, zwart op wit. Er staat er ook gewoon, maar dan eentje verder. Aan het eind van het hoofdstuk, in vers 18. De vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En het brengt ons, zo'n vers brengt ons ogenblikkelijk terug in Genesis 10 en 11. En anders wel in Daniel 1, mag ook. Dat scheelt een paar jaren natuurlijk, maar in Genesis 10 vind je Babel gebouwd door Nimrod. De eerste stad, de bouw van de eerste stad, althans voor zover vermeld in de Bijbel. Naar Bijbelse maatstaven is het dus de eerste stad, om zo te zeggen. Daarna vinden we de torenbouw van Babel en vinden we beschreven hoe die daar een eind aan maakt. En daarna worden wij geacht te begrijpen dat dat een en ander profetisch is voor wat hier beschreven wordt. Want wat hier beschreven wordt in hoofdstuk 17 en 18 en 19 zelfs ook nog, dat is inderdaad de ondergang van Babel, maar die was ook al aangekondigd in hoofdstuk 14, vers 8, hier in Openbaring. Dat is niet het eind van het verhaal, populair gezegd dan, het verhaal, want ik moet natuurlijk erop wijzen dat we nog heel wat profetieën hebben in het Oude Testament, die spreken over de ondergang, de val van Babel. En daarvan heb ik gezegd, die profetieën zijn in het algemeen niet vervuld. Dat moet nog gebeuren, logischerwijs in de toekomst. Maar ja, als men niet gelooft dat Babel voor die tijd eerst hersteld wordt en hoofdstad van de koninkrijk en de aarde zal zijn, zoals vers 18 van Openbaring 17 vermeldt, dan wordt men gedwongen min of meer om onder Babel wat anders te verstaan. En zo zijn al die wilde verhalen de wereld ingekomen. Want u bent nog heel rustig. En bovendien, we hebben het er niet voor het eerst over nu. Maar een normale reactie zou geweest zijn, maar ik dacht dat het over Rome ging. Of ik dacht dat het over Jeruzalem ging. Of ik dacht dat het helemaal niet over een stad ging, maar over wat anders. Iets abstracters. Enzovoorts. En ja, ik weet dat die verhalen in omloop zijn. Dat ze allemaal ook wel een kern van waarheid hebben. Maar je bent ver buiten dit hoofdstuk. Want dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk spreken wel degelijk over de val van die stad die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Naar Bijbelse maatstaven is de wereld altijd door Babel geregeerd. Dat in hoge mate een stad was en ook zal zijn, dat zou duidelijk moeten zijn. En als je daarnaast denkt, maar het is toch meer dan alleen maar een stad, zeg ik, ja, dat is Brussel ook. En Washington en wat het allemaal maar was. En Den Haag, het is net de derde dinsdag in september geweest. Den Haag is ook meer dan alleen maar een dorp. Want de stad is het nooit geweest, dat weet u toch. Hè? Mag je niet hard op roepen als je in de buurt komt, maar dat is, het is een heel groot dorp, maar het is nooit de stad geweest. Toen maar weer. Niettemin vonden de graven van Holland het nodig om ze daar te vestigen. Maar dat zegt ook niet zoveel, want die hadden nog een paar vestigingsplaatsen. Waaronder hier vlakbij, hè? Hè? In Egmond. Dat is aan de graven de graven van de graven van Holland. Ze hebben alle botten bij elkaar gegooid in één kist en één steen opgelegd. Echt. Nou maar. Egmond, ja. Aan den Hoef. Toen maar weer. Waar waren wij? Bij Babel. De stad, dat goed tot u doordringt, dat gewoon letterlijk een stad is. Dat Babel tegelijkertijd staat voor wat meer dan alleen maar een stad. Ja, dat is zo, maar de stad, de locatie, de stad wordt genoemd omdat van daaruit de volkeren der aarde ontstaan zijn, ontwikkeld zijn geworden, bijbels geformuleerd. Van daaruit zijn de volkeren verstrooid geworden, want dat is Genesis 10 en meer nog Genesis, nou ja, niet meer nog, maar Genesis 11, het is Genesis 10 en Genesis 11. En waar religie in hoge mate is de religie van het volk. Want religie is cultuur en cultuur is gebonden aan een volk. Een volk is gebonden aan een cultuur. Ik hou van populair Nederlands, dus dan zeg ik maar weer gewoon. En waar al die verschillende goden door al die verschillende volkeren zijn uitgevonden. Want er bestaan immers geen goden, er bestaat er maar één. En al het andere bestaat misschien, maar het heet niet God. Het is van lager allooi. Maar aangezien al die godsdiensten uit Babel komen, en bovendien omdat het oude Babel in de Bijbel althans in de eerste plaats bekend is om het streven naar eenheid van de gehele mensheid. Allemaal op een kluitje. Ze hebben ook de overbevolking uitgevonden natuurlijk. Alle mensen zo dicht bij elkaar zoals mogelijk is. En als dat niet gaat, dan moet je stapelen. Dus dan beginnen we aan de hoogbouw. En zo is men gekomen de uitvinding van de wolkenkrabbers. Van de toren van Babel. Ik kan het ook anders vertellen, maar dan duurt het zo lang. Maar dat is het wel. Het is de hoogmoed van de mens. Waarom moet je zo'n ding neerzetten van 60, 70, 80 verdiepingen enzovoort? Behalve om de grond rendabel te maken, zodat het nog meer oplevert. Financiële reden, maar waarom zou je dat doen? En waarom zou je voor je huisdeel, voor je huisnummer stoppen en je auto moeten kwijtgeraken en dan nog tientallen verdiepingen omhoog in de lift notabene. En daar heb je dan een huis. En dan moet je nog extra voor betalen hoe hoger het is. Wat een idioterie. Wie wonen daar eigenlijk? Ik heb het er niet op. Hè? Vind je dat niet gek dan? Ik vind dat gek. Ja, ik vind dat maar. Ik heb mijn ogen uitgekeken ooit in Duitsland. Toen ik zag dat het hele huis had geen verdieping. Alles was gelijkvloers. Dat is mooi. Dan heb je wel wat lange gangen, maar alles is gelijkvloers. Die huizen hoeven ook nooit aangepast te worden aan rolstoelen of zo. Het is gewoon gelijkvloers. Waarom zou je omhoog moeten? Is ruimte zat. Maar dan moet je niet allemaal op een kluitje willen wonen. Zoals wij in Nederland. Of zoals zij in Nederland, vooruit, net wat u wilt. Ik snap niet dat mensen van buiten naar hier naartoe komen. Dat meen ik echt, het is toch al vol? Maar ja.
Ze denken dat het gezellig is.
Ze denken dat het gezellig is. Dat was vroeger. Maar toen zeiden ze nog allemaal niet waar, hoor. Toen was het heel wat rustiger in het land. Toen was niet iedereen overspannen. Ja, wij moesten op school leren dat als je ratten, te veel ratten bij elkaar in één kooitje zette, dan ontstond de paniek en dan gingen ze zich wild gedragen en dan vochten ze zich dood. Wanneer was dat? Nou, dat was in 1953 of zo. toen ik naar school ging, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk lang geleden. Maar volgens mij gedragen ratten zich nog net zo als je ze met te veel in een kooitje zet. En mensen ook. En dat zijn zo van die problemen. Maar het is door Babel uitgevonden. Allemaal dicht bij elkaar, zodat iedereen goed gecontroleerd kan worden. Zetten we een stelletje camera's neer. Ik stond laatst ergens te tanken. Ik zal niet zeggen waar. Maar ik stond laatst ergens te tanken. Dat doe ik meestal bij een onbemande pomp. Dat gaat een heel stuk sneller, vind ik persoonlijk. En het schijnt goedkoper te zijn. Verzekert mijn penningmeester. Dus dan doen we dat maar. En dan kijk je zo. Dan zie je daar camera's. En dan staat er een bordje onder. Bewaking door bigbrother.com. Zoiets. Of .nl. Weet ik veel. Die maatschappij schijnt zo te heten. Big Brother. Watching you, ja. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Maar het is ook luguber. Er staat iemand naar je te kijken. Er zit iemand naar je te kijken. En misschien niet, maar het wordt vastgelegd wat je daar aan het doen bent. Enzovoort. Ze weten waar je bent. Ze kunnen je in de gaten houden. En vanaf die toren wordt naar beneden gekeken in het rond. Zo, waar is iedereen en wat doet iedereen? Enzovoort. Dat is, het schijnt een groot ideaal te zijn van de Verenigde Naties, dan wel van de Volkenbond. Maar het was Babel. Alle mensen bij elkaar, enzovoort. En van daaruit zijn de volkeren over de aarde verstrooid. Van daaruit hebben ze ook een religie meegenomen. En daarom heet Babel, maar dat was Openbaring 17, vers 5... De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Daar waren we ongeveer gebleven. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Het is een Semitische, zo niet Arabische uitdrukking eigenlijk. De moeder van dit en de moeder van dat. Dat wil zeggen de grootste. Maar ook de oorsprong van alle kleinere. Want dat is wat die uitdrukking betekent. De moeder van... En zelfs geldt dat voor het Jodendom. En volgens onbenullige christenen, want die zijn er ook, die vindt zelfs de Bijbel zijn oorsprong in Babel. Er zit een kern van waarheid in, want voor zover wij weten, de boeken van de Bijbel, althans van het Oude Testament uiteraard, zijn inderdaad verzameld geworden toen, in Babel. En daar is ook inderdaad de Joodse religie uitgevonden, ontwikkeld. Dat weet u toch, Judaïsme, Joodse godsdienst, bestond niet voor de Babylonische ballingschap. En vanuit de Babylonische ballingschap kwam men terug in Jeruzalem, althans voor wie er maar terugkwam dan. Dat waren er niet zo al te veel, maar dat was inclusief een Judaïstische religie met synagogen en al dat soort dingen. Die zitten dus allemaal uitgevonden in Babel.
Wat is in de Talmud
toen? Het Talmud is daar tot stand gekomen. Dat wil zeggen, de meest oorspronkelijke, die heet dan ook de Babylonische Talmud. Nee, noem eens een boek wat doorslaggevend is voor het Judaïsme. Ja, de basis ligt van het Judaïsme. Dat is niet de Tanach, hoor. Dat is niet het Oude Testament. Dat wordt alleen gezegd. Dat is voor de bühne. In werkelijkheid niet. Oké. Bij de islam. Wat is doorslaggevend voor de islam? Niet de Koran. Maar wat er later over geschreven is en aan toegevoegd is. De uitleg daarvan, enzovoorts. Het is in het christendom ook zo, hoor. In hoge mate is de grondslag de Niceaanse, hoe heet dat? De geloofsbelijdenis van Nicea. Toen keizer Constantijn het christendom annexeerde, enzovoorts. Toen. En dat is de basis. En in sommige kringen zijn het de drie formulieren van eenigheid. Eerlijk, dan niet de Bijbel. Dat vertellen ze maar, dat is niet zo. En in het Jodendom niet de Tenach of de Torah, Maar de baan, let op het eerste woord. Wat is de basis voor de Joodse godsdienst? De Babylonische. Niet zeggen de Talmud, want dan vragen ze de Babylonische of de Jeruzalemse. De Babylonische Talmud. Dat is de oudste. En die is doorslaggevend. Komt uit Babel. En aangezien ons Oude Testament dus via die route bij ons terechtgekomen is, heeft men dus uitgevonden, althans waar men de Bijbel niet gelooft als woord van God, heeft men uitgevonden dat de oudste boeken van de Bijbel, namelijk Genesis, dat die geschreven zijn in Babel en zelfs in hoge mate ontleend zijn aan Babylonische geschriften, overleveringen, tradities en wat iets meer zei. Dus heb je dat nooit gehoord? Dat geloven bijna alle christelijke theologen hoor. Dat het Genesis samengesteld is uit Babylonische bronnen. Eenvoudig omdat het Babylonische geschriften zijn die wel aardig overeenkomen op zo links en rechts met wat er in de Bijbel staat. En dan zeggen ze, dan moet de Bijbel ervan overgeschreven zijn. Hetgeen een merkwaardige conclusie is, want waarom is de conclusie eigenlijk niet andersom? Dat de Babyloniërs het uit Genesis hebben overgeschreven? Het is dan nog te makkelijk natuurlijk. Waarom zou het niet allemaal gewoon door de generaties van de mensheid zijn overgeleverd? Langs verschillende routes. En als je dan zegt wat in de Bijbel staat, komt toch aardig overeen met zus of zo. Zeggen, ja, vind je het gek? Je mag er blij mee wezen dat dat zo is. Maar om dan te concluderen dat de Bijbel is samengesteld uit Babylonische stukken, ja, dan ben je toch wel erg onbenullig. En daarom gebruikte ik dat woord ook. Ik heb daar geen respect voor, op geen manier. Bovendien, als je je Bijbel kent, weet je dat het zo niet is. Sterker nog, dat Genesis heel wat ouder is dan de Babylonische ballingschap. Dat weten we trouwens zeker, omdat de Samaritanen hebben de Genesis ook. Genesis, dat wil zeggen alle vijf boeken van Mozes, zo gezegd. En die hebben nooit wat van doen gehad met Babylonische ballingschap, want die waren er al 100 jaar eerder, de Samaritanen, met hun boek Genesis. Dus ja, ik vind het altijd wel komisch, dit soort situaties. Hè?
Maar wat is dan Torah? Is dat de eerste vijf boeken van Mozes en de profeten? Of is Tanach de eerste vijf boeken?
Nee. Torah is alleen de vijf boeken van Mozes. Strikt genomen.
Ja. En de Tanach?
Tanach is een woord dat niet bestaat. Dat is één. En punt twee, het bestaat toch. Maar het zijn de beginletters van, in het Hebreeuws, schiet me zo niet te binnen, in het Hebreeuws van de wet, de psalmen en de profeten. Het zijn drie woorden, het zijn drie letters. Dat is het woord Tanach. Kunstmatig woord dus. In de Bijbel zelf, in het Nieuwe Testament bedoel ik, wordt het de wet bij gelegenheid gebruikt voor heel het Oude Testament. En ook bij gelegenheid wordt het woord profeten gebruikt voor heel het Oude Testament. Voor alles. Want het profetisch woord, de term van Petrus, we hebben een profetisch woord, dat gaat over heel het Oude Testament. En verder, het woord Oude Testament is smal van toepassing op de Mozaïsche wet, maar in de breedte, in gebruik binnen het Nieuwe Testament, de term Oude Testament slaat op alles van voor de opstanding van Christus. Dus het begint bij Adam en niet bij Mozes. Hebben jullie dat? Het wordt wat vrij gebruikt, die termen. En als wij zeggen Oude Testament, nou ja, het Oude Verbond, want testament en verbond is hetzelfde woord, hè? In Hebreeuws, zowel als Grieks. Oude Verbond begint strikt genomen pas in Exodus. Maar ja, dat scheelt maar één Bijbelboek op de hele reeks van het Oude Testament. Met andere woorden, we gebruiken de term, en de Bijbel doet het ook, voor alle geschriften, te beginnen bij Adam. En los daarvan, maar u bent hartelijk welkom volgende week woensdag in
Amersfoort.
Amersfoort, Hoogland. Amersfoort.
Geen
deze kant van Amersfoort. Hoogland. Het boek Genesis is, zoals uit het boek zelf blijkt, zoals min of meer zelfs gezegd wordt, een samenstelling van wat is opgetekend door de verschillende aartsvaders zelf. En dus heel wat ouder dan Mozes. Heb je die nog? Want wij rekenen Genesis weliswaar tot de boeken van Mozes. De Duitsers doen het ook, die noemen het trouwens niet eens Genesis, die noemen het 1 Mozes. Hè? Dat weet u toch, hè? Nee? Ja, 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes, 5 Mozes. Voor Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Maar de Bijbel verwijst weliswaar uitgebreid, vanuit het Nieuwe Testament, naar Genesis, maar zegt nergens dat het door Mozes geschreven is. En dat is dan ook niet zo. Dat het bij hem voorbij gekomen is. Dat hij de zorg voor die geschriften gehad moet hebben bij de uittocht uit Egypte. En wat er verder volgde. Dat hij het zich ontfermd heeft over het familiearchief, om zo te zeggen. Ja, dat kun je rustig aannemen, ja. Op een of andere wijze moet het meegegaan zijn. En dat is dan ook gebeurd. En misschien heeft hij er hier en daar wat bij geschreven, want er is onderweg hier en daar wat bij geschreven. Dat is ook makkelijk aantoonbaar. Maar oorspronkelijk is het gewoon het familiearchief en geschreven door degene die ook met hun eigen naam hebben ondertekend. Zie? Maar ja, het is niet in overeenstemming met de christelijke traditie wat ik nu zei. En daarom kan je het 100 keer vertellen, maar beklijft toch niet. Men wil het niet weten en het komt niet in de boeken terecht. En, niet definitief. Enzovoorts. Want ja, als dat zo is, als dat bewezen is, dan is ook bewezen dat het ouder is dan Babel. En de Babylonische ballingschap. En dan is ook bewezen dat Genesis dus niet is overgeschreven, ook de eerste hoofdstukken niet, van Babylonische tradities. En waar komt het dan wel vandaan? Het antwoord is van Gods wegen geïnspireerd. Maar dat wil men niet weten. Want als van Gods wegen geïnspireerd is, dan mogen wij er niet zomaar een betekenis aan geven. En aangezien men dat toch graag wel wil, mag de Bijbel dus niet van God geïnspireerd zijn. Vandaar dat er dikke boeken geschreven werden over de inspiratie van de Bijbel. Eigenlijk alleen maar omdat men er niet in gelooft. Want de vraag is dan, oké, inspiratie van de Bijbel, maar hoe dan? Nou, misschien zus, en dan gaan we kijken en zeggen we, ja, toch eigenlijk niet. Misschien zo, ja, dat klopt ook niet. Nou, zus, en dan, hoe dan? En het antwoord is gewoonlijk, nou, een heel klein beetje af en toe per ongeluk. Per geluk, sorry. En dan hou je dus niks meer over. Dus daar dient het voor. Voor de rest is het volstrekt overbodig, academisch zeg ik dan maar. Want je hoeft niet te weten hoe God dat doet of gedaan heeft. Het resultaat blijkt daadwerkelijk geïnspireerd te zijn. Dat is wat de Heer Jezus zei over de oudtestamentische geschriften. En de apostelen trouwens ook. En dat is wat wij zeggen over de nieuwtestamentische geschriften. Dat blijkt namelijk zo te zijn. En hoe weten we dat? Niet door bestudering van hoe die Bijbel in de loop van de geschiedenis tot stand is gekomen en doorgegeven en bij ons is terechtgekomen, maar gewoon door de bestudering van de inhoud. En dat is Bijbelstudie. Ja. Goed, Openbaring 17, daar gaat hij dus weer in. Het oordeel over de grote hoer, die zit op vele wateren. Je vraagt je af hoe dat eruit ziet. En aangezien dat er helemaal niet uitziet, krijg je dus wat anders te zien. En toch krijg je hetzelfde te zien, want je krijgt te zien in vers 3 een vrouw zittende op, en in plaats van vele wateren heet het nu een scharlakenrood beest. Hebben jullie dat? Leuk is dat, hè? Dat is geen vergissing, dat is geen tegenstrijdigheid, dat is symboliek. En meteen worden die dingen dus verklaard. Vele wateren betekent hetzelfde dus als dat scharlaken rode beest. En mocht je het niet hebben kunnen volgen, wel nu, dat staat er alsnog in vers 18. De vrouw is de grote stad die het koninkrijk heeft over de vele wateren, want daar zit ze op. Dan wel over het scharlakenrood beest, want daar zit ze op. Kortom, de vele wateren en het scharlakenrood beest zijn een beeld van de koningen en daarmee de koninkrijken der aarde. Zeg maar de volkeren der aarde. Het is niet zo moeilijk, omdat je in Genesis 10 en 11 Babel voor het eerst tegenkomt. En daar vind je de oorsprong van de volkeren. De eerste keer dat je Babel tegenkomt is in Genesis 10. Te midden van de zogeheten volkerentafel. Zal er wel boven staan, ook boven het hoofdstuk, denk ik. Een tabel van 70 volkeren en hun familierelatie. Die hebben ze allemaal afstammen van de drie zonen van Noach. En te midden van die opsomming van volkeren, waarmee je dus daar voor het eerst geconfronteerd wordt. Kortom, je weet van niks, je leest je Bijbel en in Genesis 10 heb je ineens volkeren. Met talen en landpalen en wat het maar was. En in dat verband, in het loopje weg, wordt en passant in het voorbijgaan, wordt Babel genoemd. De grote stad. En tegelijkertijd dat het opstand is tegen God, het bouwen van die stad. En dat is de introductie meteen van hoofdstuk 11. Dat wil zeggen, een halve bladzijde verder, namelijk in hoofdstuk 11 wordt erop teruggekomen. Er wordt gezegd hoe het dan gegaan is. En hoe die mensheid dan verdeeld is geworden in zoveel volkeren. Heb je dat? En dat dus hoofdstuk 10 geschreven is later dan de geschiedenis van Genesis 11, lijkt me ook duidelijk, want in Genesis 11 staat dat de mensheid verdeeld wordt, maar in Genesis 10 stond al dat ze verdeeld waren in 70 volkeren. Je vraagt alleen na Genesis 10, maar hoe is dat dan in zijn werk gegaan? En dan volgt Genesis 11 dat daar verslag van doet. Dat is het. Maar tijdrekenkundig is de volgorde uiteraard andersom. Maar in het verslag kan dit heel goed. De mensheid is na Noach en officieel sinds Noach verdeeld in 70 volkeren. Maar het is pas gebeurd via het oordeel over Babel. Dat was 130 jaar na de vloed. In de dagen van Peleg kan je uitrekenen, dat is 130 jaar. Dat doet er nou verder niet toe. Maar wat het er doet is dat Babel, als je Babel roept, dan denk je aan de volkeren der aarde. En vandaar dat we ook later alsnog een wereldrijk vinden van Babel. Want als de Heer zelf de troon wegneemt, de troon uit het huis van David, wegneemt uit Jeruzalem, dan komt Jeruzalem, bijna vanzelfsprekend onder de macht van Babel. Natuurlijk is daar niet alles mee gezegd. Er zitten wat haken en ogen aan. Dat maakt de geschiedenis toch ook leuk. En enigszins romantisch ook nog wel eigenlijk. Maar dat doet nou niet de zaken. Wat de zaken doet, is dat als de troon uit Babel verdwijnt, dan verdwijnt de troon dus naar Babel. En vandaar dat alle schatten uit Jeruzalem worden weggevoerd naar Babel. Niet alles in één keer, maar het gebeurt wel. En Daniel, de Jood, is terecht in Babel. En voor zover de Joden macht zouden hebben over de wereld, wel nu, het wordt gerealiseerd via Daniel in Babel. Dat is Babel. Heb je dat nog? Waarom ook niet? Want Israël zelf, als uitverkoren volk, was oorspronkelijk afkomstig uit Mesopotamië. Ja, Babel kan je niet in één keer zeggen. Maar je kunt wel zeggen uit Mesopotamië, daar ligt Babel. Want het was uit Ur der Galdeën. En de route uit Ur der Galdeën naar Jeruzalem loopt heus via Babel. Dus vooruit maar weer, het is maar net de vraag waar het centrum van de macht lag bij gelegenheid. Maar in Babel, ja. Dus als Israël terzijde geschoven wordt, om zo te zeggen, dan gaat de macht terug naar Babel. Want dan wordt Babel een wereldrijk. Daarvoor was Israël dat, onder David en Salomo. Daarna viel het nogal snel in elkaar. Nou ja, het deed er een paar honderd jaar over. Maar na de Gouden Eeuw duurde het een jaartje of 300. Voor de, nou, 400, 300, 400. En toen was het gedaan met Israël. En ik heb het over de Gouden Eeuw van David en Salomo. Maar ik dacht natuurlijk tegelijkertijd aan een andere Gouden Eeuw. En hoe lang het dan duurt voor het in elkaar stort. En dat duurt dan 300-400 jaar. Dat staat ervoor, zal ik maar zeggen. He? Maar niettemin, de macht ging terug naar Babel. En Babel werd dus alsnog één wereldrijk. Dat was het. Het hoofd van de volkeren der aarde. Ja. En het Babylonische Rijk werd opgevolgd door, maar daar hebben we het allemaal over gehad, maar het is goede herhaling, werd opgevolgd door het Medo-Persische Rijk, met als hoofdstad Babel, want de Meden en Perzen maakten datzelfde Babel tot de hoofdstad van hun rijk. Het was niet hun stad, maar het werd het toen. En ook dat rijk ging uiteindelijk ten gronde onder Alexander de Grote, want die had het niet op die Meden en Perzen. Met name de Perzen, want die waren de machtigste. En die zegt, ik ga het Rijk overnemen en ik maak Babel alsnog tot hoofdstad. En dat is wat hij deed. Waarna hij het loodje legde en de pijp aan Maarten gaf. Zoiets. Wat hij maar deed, maar hij deed daarna niet veel meer. Kortom, hij is noodlottig overleden, laten we het zo zeggen dan. Ging nog even niet door. Hoe is dat? Maar het blijft Babel en het blijft wereldrijk. En dat is in onze dagen ook zo. En ik weet niet meer waar het stond, in welk boek van Sir Robert Anderson. Maar die schreef inderdaad, en ik vond het wel vermakelijk en opmerkelijk ook. Maar hij schreef, en dat in strijd met wat de gangbare opvattingen waren, ook in giliastische, dan wel dispensationalistische kring. Hij schreef, blijkbaar is het zo dat het centrum van de menselijke beschaving terug zal keren naar Babel, naar Mesopotamië. Naar Babel staat letterlijk in de Bijbel. En het was voordat men in die buurt olie gevonden had en die landen schat hemeltje rijk waren, toen woonden toen alleen nog maar Arabische nomaden midden in de zandwoestijn. En van Babel was geen spoor te vinden, tenzij je dan op de goede plek je spa in de grond stak. Dat hebben ze later pas gedaan. Maar dat was toen nog niet zo. 100 en meer jaar geleden was dit. Maar hij had gelijk, zo is het. Ja, ik vond het vermakelijk om het te lezen, want het is niet de algemeen verspreide gedachte. Maar dat is het wel, en dat is wat hier ook uit dit hoofdstuk geconcludeerd moet worden. Het is minder vaag, het is minder raadselachtig dan men algemeen ervan gemaakt heeft. Het is gewoon letterlijk Babel. Dat moet ook wel, want je bent nou op bladzijde 1191 en er zijn er nog maar 6 te gaan. En we zitten nog met onvervulde profetie. De ondergang van Babel namelijk. Uit, zullen we zeggen, Jeremia 50 en 51. Of zullen we zeggen, Jesaja 14. Of nog zo wat hoofdstukken. Nou ja, daar komen we vanzelf nog wel op. Want die worden nog uitgebreid geciteerd hierna. Letterlijke verwoesting van een letterlijk Babel, dat dan eerst herbouwd moet worden. Hetzelfde geldt natuurlijk, maar dat was nog langer dan Sir Robert Anderson geleden. Hetzelfde geldt voor wat H.C. Voorhoeven schreef in, nou, ik geloof dat het 1865 was of daaromtrent, in Nederland, ja. Daar komt het wel vandaan, ja. Maar dan ben je bij een volgende generatie. Maar toen maar. Maar H.C. Voorhoeven, die schreef dat op een of andere wijze de Joden toch zouden moeten komen tot de oprichting van een ongelovige Joodse staat in Palestina, dat wil zeggen rondom Jeruzalem, want de Bijbel spreekt daarover. Dat bestaat in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat leek ook volstrekt onmogelijk. Zoals in de dagen van het Turkse Rijk, het Ottomaanse Rijk, of hoe je het maar noemt. Maakt mij allemaal niet zoveel uit. En het idee dat daar de Joden een eigen staat zouden kunnen hebben, was absurd. Maar het was eigenlijk nog absurder dan het idee dat Babel ooit herbouwd zou worden in de hoofdstad van de wereld zou worden. Maar er waren er toen die het wel degelijk schreven. En daarom er zullen er meer geweest zijn die het gezegd hebben, maar het niet opgeschreven hebben. Maar ze hebben het opgeschreven, daarom ben ik zuinig op heel wat boeken. Dat laten zien. Echt waar, dat hebben ze gezegd. En ze hebben groot gelijk. Ja, natuurlijk, voor ons is het een makje. We hebben, in onze dagen bestaat de Joodse staat al heel lang. Alleen het is een ongelovige Joodse staat waarover het oordeel van God zou komen. Dat wil niet goed doordringen, denk ik. Heb ik zo gemerkt, maar dat is wat het is. Nou ja, en Babel, ja, dat dringt nog helemaal niet door.
Een paar jaar geleden heb ik een film gezien over de andere tuin van Babel. Nu.
Ja, maar het is ook zo. Maar Babel is herbouwd op een of andere wijze. Zij het dan in hoge mate als een soort museum, hoor. Maar dat is toch de eigenaardigheid van steden. Dat gaat om de status. Dat gaat om de show, om de uitstraling enzovoorts. Er moet iets imposants staan. En weet je wel, zo werken die dingen. En dat heeft Saddam Hussein dus inderdaad in hoge mate voor elkaar gedokterd. In het spoor van Alexander de Grote en in het spoor van Nebukadnezar natuurlijk. Want die was de eerste die Babel herbouwde. Ooit, in het verleden. Maar het moest nog gebeuren en het is nog steeds niet de hoofdstad van de wereld. Maar daar gaat het heus wel naartoe. Ik denk persoonlijk niet in onze dagen. Ik wil zeggen, niet voor de opname van de gemeente. Daar heb ik goede redenen voor, maar misschien vertel ik dat een andere keer weer eens waarom. Maar dat het zal gebeuren, na de opname van de gemeente, eigenlijk pas na de 70ste week van Daniël. Ja, er hoeft geen twijfel over te bestaan. Daarom lezen we deze dingen hier. Dat moet nog gebeuren. Niet alleen het herstel, herbouw van de stad, maar ook het herstel van de stad in wat dan heet de voorgaande luister. Met dank aan Daniël 4, trouwens. Ken je Daniël 4? Hè? Huh? Ik heb nooit iemand. Daniel 4, nou, misschien zit ik er ook naast, hoor. Die droom van Nebukadnezar over die boom. Die boom, dat is Babel. Nou ja, wij leren de boom is Nebukadnezar. Dat is ook zo. Hij wordt afgehouden. En na 7 tijden zou hij zich herstellen. Dat klopt toch? Dat stond Daniel 4. Kijk even. Verbijsterd rond, zo Daniel vindt. Ja, over die boom. Uitgebreid verteld, enzovoorts. En wij passen het toe op Nebukadnezar, de man. Waarom ook niet? Er staat erbij. En die werd dan krankzinnig of zo. En na 7 tijden, we weten nog niet hoe lang die tijden waren, maar na 7 tijden, 7 uur later of zo, weet ik het. Oké, 7 dagen.
Nee, 7 tijden.
7 tijden, ja, ja, je weet niet hoe lang zo'n tijd was, toch? Maar dat doet er niet toe. Maar na 7 tijden herstelde hij zich en werd hij weer wakker. En dan wel kwam hij weer bij zinnen. En loofde de God des hemels en dat soort dingen. Toch? En we zeggen, ja, maar die droom, dat staat op Nebukadnezar. Dan kun je meteen het hoofdstuk uit je Bijbel weghalen, want dat is dan profetie. En de vervulling van de profetie op 1 bladzijde. Dus dat kan er in zijn geheel uit. Maar ik zou het toch maar laten staan. Want ik roep altijd, in Daniël 2 heb je ook een droom van Nebukadnezar. Daar gaat het ook over iets hoogs, nu niet een boom, maar een beeld. En dat heet Gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En in Daniel 4 heet het, gij zijt die boom. Maar in Daniel 2, gij zijt dat hoofd, weet iedereen dat het niet maar over de man gaat, maar over het rijk dat hij vertegenwoordigt. Het Babylonische Rijk. En als je dus in hoofdstuk 4 leest over gij zijt die boom, dan weet je nu, van twee hoofdstukken eerder weet je dat, dat het niet alleen maar gaat over de man, maar over heel zijn rijk. En dat na zeven tijden dat rijk van Babel hersteld zou worden en we dus uiteindelijk nog een Babylonisch wereldrijk moeten krijgen. Aangezien dat nog niet gebeurd is, zijn die zeven tijden kennelijk nog niet om en moet het dus nog gebeuren. En daarom zei ik, en hoe lang zo'n tijd was, weten we ook niet. Althans niet met zekerheid. En dat doet er ook verder nou niet toe. Wat het toe doet, is dat die profetie nog vervuld moet worden. Herstel als hoofdstad van de wereld. Niet maar herstel van die een paar huizen die weer omhoog gezet worden, of stadspoorten of wat dan ook. Nee, het herstel van de stad als hoofdstad van een wereldrijk. Bovendien, dat rijk uit hoofdstuk 2 van Daniel, dat beeld wordt pas verwoest in de wederkomst van Christus, dat weet u toch, hè? Als die steenzonnen, dat moet nog gebeuren. Ja, maar, en die herstel van die boom enzovoort, dat gebeurt ook pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En daarmee een oordeel erover trouwens ook, hoor, definitief. Maar dat is niet het onderwerp van die profetie. Het onderwerp van die profetie is dat als het Babylonische Rijk ten onder gaat, zoals voorzegd in hoofdstuk 2, is dat niet definitief, maar het zal zich herstellen in de uiteindelijke toekomst. En dan komt pas het definitieve oordeel over Babel. En dat is wat je hier vindt. In Openbaring 17, logisch, je kan geen kant op. Als het iets is, is het in ieder geval letterlijk die stad. En als meer is dan dat, dan is het oordeel over de koning van die stad, zijnde de antichrist, dan wel de duivel zelf, want dat is Daniel, dat is Jesaja 14, 13 ook een beetje, maar vooral Jesaja 14, waar de duivel wordt aangeduid, maar hij heet de koning van Babel. En hij gaat ten gronde. Sterker nog, niet alleen ten gronde, maar hij gaat zelfs door de grond heen. Hij zal er nog zelfs doorzakken, door de grond. Want hij zal uit de hemel geworpen worden op aarde en in het dodenrijk, in Hades, Sheol, terechtkomen. Staat daar allemaal. Dat is Jesaja 14. Hebben we die nog? Moet allemaal nog gebeuren. Dus ja, als het ergens over gaat in Openbaring 17, is het inderdaad over het herstel van dat Babylonische Rijk. Via de route van het Griekse Rijk, maar daar hebben we bij stilgestaan naar aanleiding van hoofdstuk 13 van Openbaring. Dat ging over die één kop die tot de dood toe verwond was en die weer leefde. Toen heb ik je uitgelegd dat dat slaat op het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Maar ja, het Griekse Rijk van Alexander de Grote was de poging om Babel te herstellen. En toen ging de man dood. Maar in de toekomst zal men weer pogen Babel te herstellen. En dat is dan het antichristelijke wereldrijk van de toekomst, waaraan zwaar gewerkt wordt. Nou, Babel dus. En voor de goede orde, Babel is de Hebreeuwse naam. En via het Grieks wordt het Babylon. Maar het is volstrekt hetzelfde. Het is alleen een andere taal. Londen en Londen is heus hetzelfde. Hè? En Cologne en Keulen. Dus, nou ja, enzovoorts. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Goed. En Bill en William, dat is ook hetzelfde. En laatst kwam ik erachter dat Wouter hetzelfde is als Gunther. Die wist ik nog niet. Die is een beetje moeilijk. Maar Wouter. Gauthier. in Frans. En dat is weer Günther in het Duits. Ja. Ja, die Guillaume, dat is die ging met een beetje zachter, maar die Guy, dan wordt het een wie. Willem wordt het dan, Guillaume. Willem, maar dat is met Wouter en Günther ook zo. En die N is ook een mooi voorbeeld van, dat roep ik wel eens vaker, dat de N, de tweepoot, zich ergens tussen frommelt. Door een bepaalde tongval komt dat. Dus dan wordt Wouter, wordt Wanter of Günther. Zo gebeurt dat, ja. Gauthier, Wouter en Günther. Nou goed, dat is goed. En Babel en Babylon, die is makkelijk, dat weet u, hè? Dat is, weet iedereen. De Grieken schrijven Babylon. De moeder der hoererijen en der gruwelen, let op het meervoud. Ook al in het voorgaande vers, vers 4, vol van gruwelen. Niettemin, ze was bekleed, vers 4, met purper, scharlaken. Ik heb dat besproken met u. Versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen enzovoorts. Als het nog even zo doorgaat, dan weet u zeker dat het overeenkomt met bijvoorbeeld Ezechiël 28. Want nadat ik Jesaja 14 genoemd heb, ligt Ezechiël 28 voor de hand. Niet de koning van Babel, maar de koning van Tyrus. En die is ook uitgedost met allerlei kostbaarheden. En dan hebben we het niet over tattoos en piercings. Nee. Maar over wat serieuze spul, zal ik maar zeggen. Mocht wat kosten. En dat is Babel. Want zo wordt Babel beschreven als rijk. En zo wordt Tyrus beschreven als de rijke handelsstad uit het verleden. En het is een thema dat terugkeert in hoofdstuk 18 in de klaagzang over Babel. De stad was zo rijk, zo voortvarend, zo prosperous. En wat het maar was, hè. Nee. Waaruit volgt dat prosperity is niet daar waar je de Heer dient, prosperity is waar je de duivel dient. Dat is mijn antwoord op de prosperity gospel. Mocht u weten wat dat is. Hè? Dan zeggen ze, dan moet je gelovig zijn, de Heer dienen, dan word je schatrijk van. Dat is de prosperity gospel. Ja, dan moet je de duivel dienen, daar word je pas rijk van. Echt wel. Misdaad loont, dat weet u. Nou goed. Openbaring 17 weer, vers 4. En parelde en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen. Het is de verwijzing naar een andere beker. Nee, het is de verwijzing, daartegenover hebben we een andere beker. De Heilige Graal. Hebben we de beker van Jozef, die zoek is en gevonden wordt bij Benjamin. Ik ben er van de week wezen kijken. Wanneer was het? 2 weken terug. Nou ja, wanneer ik er maar was. Bij Benjamin wezen kijken. In Wales. Daar wonen de Walen, de Belgen toch?
Was het in de bibliotheek?
Zuster, ik zal het u vertellen. Want gij waart het die mij erop attendeerde een jaar geleden. Dat de Nentios Kap tentoongesteld is. Het was jarenlang in de kluis van een bank en ik wist niet waar het was en ik wist niet waar de eigenaren woonden. En was niet te zien, was niet te vinden. Hartelijk dank voor het bericht. De bericht was dat ding tegenwoordig tentoongesteld wordt in de bibliotheek in Aberystwyth. Het is de Engelse uitspraak ongeveer, want de Weelse uitspraak van de Walen, dat weet u, Walen wonen in Waals en Waals is Weels, want het zijn Walen zijn Belgen, want de W is ook een B, een B in het Hebreeuws, de Belgen zijn Walen, maar ze zijn ook in Weels, want de Belgische stammen, veel Belgische stammen zijn terechtgekomen in Walens, Weels. Ze noemen zichzelf anders, maar dat doet er nou niet toe. En helemaal in het uiterste westen van Wales, aan de einde der aarde, helemaal het uiterste westen voor u, Daar is een plaats Aberystwyth en het is een universiteitsstad. En daar in de bibliotheek, dat is vlakbij het landgoed Nentius, waar die cup dan bewaard zou zijn geweest eeuwen. Daar zou die nu tentoongesteld worden in de bibliotheek. Nou, ben ik slecht in topografie en adreskunde. Maar ik moet u zeggen, Aberystwyth is een klein dorpje, een paar huisjes links en rechts van een riviertje dat daar in de Eerste Zee uitmondt. Nou, onderdrijf ik wat, maar veel meer is het niet. Het is een kleine plaats. Hoezo universiteitsstad? Het is een kleine plaats. En nou, ik dacht, nou, dan moet je daar de bibliotheek wel kunnen vinden. Dat zou je gedacht wezen, want het is een kolossaal gebouw. Maar dan ook werkelijk een kolossaal gebouw op de top van een heuvel. Nou, en ik rekende nooit op dit soort dingen om dit te vertellen. Het hoort ook helemaal niet hier in openbaring thuis. Maar vrouw bewind. En als je daar in de deuropening staat en van binnenuit naar buiten kijkt, dan kijk je over Aberystwyth helemaal eroverheen op de Ierse Zee. Hoezo einde der aarde in het uiterste westen? En daar binnen in dat pand bewaren ze nu eindelijk de Nentius Cup, die al sinds eeuwen ervan verdacht wordt. Ja, de avondmaalsbeker te zijn. De enige echte heilige graal. Die namelijk door Jozef van Arimathea, snelle verhaal. Die door Jozef van Arimathea meegenomen is, want het was zijn beker immers. Nou ja. Nog verder terug. Van wie was die toebereide zaal? Moet iemand geweest zijn die rijk was en wist wat over ging en die alles geregeld had. Noem eens iemand in Jeruzalem die rijk was en die van alles wist en alles kon regelen. Jozef van Arimathea. Nou, dus wij geloven dat Jozef van Arimathea de eigenaar was van die opperzaal. Althans die geregeld had dat zijn servies was en dat hij de beker ook meegenomen heeft. Dat geloven wij niet alleen. Al die verhalen over de Heilige Graal en King Arthur zijn daarop gebaseerd, op die gedachten. Dus een goede Bijbelse grond voor. Maar die zou meegenomen zijn naar Glastonbury, Glastonbury. En toen daar de abdijen verwoest werden in de dissolution van de abdijen, wanneer het maar was. Toen hebben ze alle abdijen verwoest in Engeland toen. Hè. Was verboden onder Hendrik de VIII. Die zegt weg met de Rooms-Katholieke kerk. Wij zijn de Engelse kerk. En de Rooms-Katholieke wegwezen en de kloosters slopen. Ja. En ze hebben al die honderden abdijen verwoest enzovoort. En het schijnt dat een paar monniken gevlucht zijn en die beker hebben meegenomen. Want het was geheim, maar die wisten ervan. Die hebben hem meegenomen en kwamen in Wales terecht. Dat is vanuit Glastonbury, Noordoost. Ja. En kwamen daar terecht in een andere abdij die nog stond. Dat was Strata Florida. En die is ook verwoest geworden. Maar het gebied kwam in het bezit van de eigenaar van Nentius Mansion, vlakbij Aberystwyth, was vererfd, kwam in bezit van de familie Powell uiteindelijk, van Nentius. En in Nentius hadden ze die beker en die werd geacht, het was een houten beker overigens, genezingen te bewerkstelligen, genezende kracht te hebben, therapeutisch. Dus die beker werd dat komt in de pauze van een keer kijken daar. Maar die werd geacht genezende werking te hebben. Dus je kon, als je ziek was, kon je naar Nentius gaan. Dat is een groot landhuis. En daar kon je dan binnen en dan mocht je uit het ding drinken. Uit die nap. Enzovoort. En in nog latere tijd kon je hem komen halen. Kon je hem lenen. Kon je hem meenemen. Maar ja, de klanten, de patiënten hebben de beker toen half opgegeten. Weer een stukje hout eraf en zo. Dus je kan er tegenwoordig geen water meer in doen eigenlijk. Want hij is grotendeels verdwenen. Maar Onders is er nog een stukje, zeg ik, niet groter dan dit. Zo. Zo te handpalmen, zo. Kleine handjes zelfs. Zo. Maar die ligt dus tentoongesteld, niet in de bibliotheek van Aberystwyth. Het is de National Library of Wales. Alle oudheden uit Wales, alle geschriften, alle historische documenten, wat het dan is, liggen daar in dat gebouw opgeslagen. En nu ook de Nantius Cup. En onbeschaamd adverteren ze ermee. Op internet vind je het ook zo tegenwoordig, met groot gemak. Ze zeggen, de Heilige Graal. Kom de Heilige Graal bezichtigen. Dan denk je, dat gaat een boel geld kosten. Dan moet ik u zeggen, nee, als je daar het archief in wil, kost wel een heleboel geld. Maar als je alleen komt om de Heilige Graal te bekijken, dan wel de Nantius Cup. Dat is gratis. Dus daar doen ze het ook al niet voor. Er staat wel een bewaker bij, want in 2014 is het ding gestolen geworden. Omdat hij was uitgeleend. Door de familie. Toch om medische redenen. En hij was uitgeleend, het is toen gestolen. En is min of meer per ongeluk, nou ja, min of meer bij toeval, teruggevonden toen de politie ergens in een kroeg, een pub, een inval deed. Want er was een bende actief die stal overal kerkelijke voorwerpen. Kerken zijn gewoon open in Engeland, hè? Gewoonlijk. Je kan er zo in. En er staan soms heel kostbare dingen. Je kunt er zo in. Dus als je wil, kun je de zaak leegroven. En dat deden ze dus. En de politie had er lucht van, dus ze deden daar een inval. En daar vonden ze ook de cup. Terug. Met andere woorden, de waarde van wordt toch wel enigszins serieus genomen. Maar is te bezichtigen. En waarom vertel ik het verhaal? Niet omdat ik het echt geloof, want dat weet ik niet. Ik geloof de Bijbel. Dat dan weer wel. Maar wel omdat het illustreert dat de zaligheid als zodanig op een of andere wijze geassocieerd wordt met, dan wel gekoppeld wordt aan het een of andere heilige voorwerp. Dit is klassiek, daarom hadden de Israëlieten ook de Ark des Verbonds. Met daarin de stenen tafelen. Met doe dit en gij zult leven. En in het Nieuwe Testament hebben we zoiets niet. En als we het toch hebben, hebben we de avondmaalsbeker met daarin het leven van het Nieuwe Verbond. Waarvan de Heer zei, drinkt allen daaruit. En doe dit. Niet doe het en gij zult leven, maar toch zei hij dat. Want dit is het bloed, het leven van het Nieuwe Verbond. Doe dit op mijn gedachtenis. Het is een uitdrukkelijke parallel, nog afgezien van dat we inderdaad in Genesis de geschiedenis hebben van de beker van Jozef. Een geschiedenis die je er ook tussenuit kunt halen in Genesis, dan mis je ook niks. Maar waarom staat dat erin? Omdat het profetisch is voordat de zaligheid als zodanig terecht zou komen bij Jozef en bewaakt wordt door Benjamin, die daar nauwelijks enig weet van had. Hebben jullie dat? Jozef, 10 stammen van Israël, stam van Ephraim in het bijzonder. En bij Benjamin, die in nauwelijks enig, dat was Paulus. Zie? En daarna, en tamelijk letterlijk verlengstuk, waar is de beker gebleven? En waar kwam hij vandaan? Nou, hij was van ene Jozef. Alleen van Arimathea. En waar is hij gebleven? Bij Benjamin. Nou ja, bij een volk wat van Benjamin afstamt. Er zijn er nog, er zijn 12 volken die van Benjamin afstammen. Dus je kunt nog even. Dat staat in de Bijbel allemaal. Maar je komt onder andere daar terecht. Simeonieten en Benjaminieten. Daar. Dus ik vind het wel aardig. En dat komt nu aan de oppervlakte. Het is jaren ondergeschoven geweest en ineens komt zo'n verhaal naar boven. En je hoeft maar Wales in te typen op internet of vakantie Wales of zo. En voordat je het weet zie je de foto's van Nantius Cup dan wel van de Heilige Graal. Probeer het maar, dat is echt waar. Je ziet het meteen. En nog wat, als je dat doet, je moet er een beetje mee, Nantius Cup. En dan foto's, afbeeldingen. Dat gaat vaak een stuk sneller, hè? hoef je niet al die teksten te lezen, zie je zo. Dan zie je vanzelf Prins Charles, 2-3 jaar geleden, met witte handschoentjes aan, met een entheoscoop in zijn handen. En dan denk je, wat moet hij met dat ding? En dat heb ik gezien, kun je zo vinden op internet. Een paar foto's van hem staat hier met de dingen aan. Dat is bij die, niet bij Nentius, maar het verblijf daarvoor van de cup. Dat was bij Strata Florida. Dat, bij de ruïnes van die abdij hebben ze opgravingen gedaan. En daar is een museum van ingericht. Ter plekke, daar ben ik niet geweest, want ik wist het niet toen ik er was. Ik ben altijd te laat. Maar... En daar is een museum bij en dat is geopend in, ik meen ook, 2014. En het is geopend door Prins Charles. Maar hoeveel van die ruïnes zouden er zijn en hoeveel van die museumtjes in Engeland, in Groot-Brittannië? Wat moet iemand van het Koninklijk Huis daarbij? Hè? Daar moet waarde aan gehecht worden op een of andere wijze. En met name aan die cup. Want als alle verhalen kloppen... Nou ja, dat hoeft niet eens allemaal te kloppen, want dit weet ik zeker. Prins Charles is natuurlijk een afstammeling van David. Dat wil zeggen, via de koninklijke lijn. Het is wel heel ingewikkeld, maar dat doet er niet toe. Maar het is ongetwijfeld zo. Daar heb ik niet de minste... Ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Integendeel... En, maar die staat er dan ineens met die cup in zijn handen. Dat vind ik toch wel verbijsterend. Ze nemen het echt serieuzer dan wij geneigd zijn te doen, denk ik. Maar dat blijft een beetje geheim. Maar goed, dat is de beker waaruit wij drinken. Maar nou bedoel ik het overdrachtelijk. En die andere kant heeft ook een beker. Maar dat is gif. En de vrouw gaat er zelf aan ten gronde. En de volkeren onderaan, want de volkeren keren zich tegen die vrouw enzovoorts. En ze gaan gezamenlijk naar de... Nou ja, naar Sheol. Wat het maar is. De vernietigingen. Zo is het dan weer wel, hè. En de andere kant blijkt, wat de gemeente en het plan Gods in onze dagen betreft... Het gaat gewoon voort en ook al hangt het voor een deel aan legenden. We hebben aan de andere kant gewoon het profetisch woord dat zeer vast is. En daar leven we uit. Maar ook daarnaast, geschiedenis laat zijn sporen na. Zij had een naam op haar voorhoofd. Babylon en verborgenheid. Nou, daar had ik het zojuist nog met die over. Want Babel is officieel... Lange tijd van het toneel verdwenen. En eigenlijk tot in onze dagen nog. Maar Babel is wel actief. Niet als stad, maar wel als beginsel. Het idee namelijk, laten we bij elkaar blijven. En één taal hebben. En een toren bouwen. En ik maak dus in één klap het Esperanto... Verdacht. Want het was de Esperanto. U weet wel. Ja. Het was de bedoeling dat de hele mensheid verbonden zou worden door één taal. Maar dat kun je allemaal in Genesis lezen dus. Hè? In Genesis 11 enzovoort. Dat is niet Gods bedoeling geweest. God zelf heeft de mensheid verdeeld in volkeren. Daar heeft u goede redenen voor gehad, maar die zal ik u nu besparen. Maar het is wel handig dat iedere mens, dan wel iedere familie en dus iedere clan, iedere stam, zo'n beetje zijn eigen grondgebied heeft. Dat wil niet zeggen dat hij er niet af zou mogen, maar dan toch. Zo is dat nou een keer. Dat is een Bijbelse instelling in zichzelf. En de heer zelf heeft dat in de tijd geregeld. Maar Babel is nog steeds actief. En het idee, als ik het helemaal terugbreng naar de basisidee is... de mensheid te verenigen, niet alleen onder één koning, maar ook onder één priester. Ik bedoel, niet alleen te maken tot een politieke en daarmee ook min of meer economische eenheid, maar ook godsdienstige eenheid. Want wat wij verdrongen hebben in onze westerse cultuur is dat je kunt mensen alleen verenigen voor zover zij een gelijke levensbeschouwing hebben. Een overeenkomende levensbeschouwing. Levensbeschouwing wordt meteen godsdienst, dat is religie. Hoe je tegen het leven aankijkt, waar het voor dient, waar het vandaan komt, waar het naartoe moet en hoe het in stand gehouden moet worden, dat drukt zich uit in religie, maar dat is levensbeschouwing, toch? En als mensen verschillende levensbeschouwingen erop nahouden, dan blijven ze verschillend denken. En dan maak je ze niet tot het eenheid, dan willen ze niet bij elkaar komen, want tussen twee geloven op één kussen. Ja, en twee verschillende levensbeschouwingen, twee verschillende culturen. Ja, dat verdraagt elkaar ook niet. Waar nog bij komt, dat levensbeschouwingen gewoonlijk gevormd worden, gekneed worden, molded, hoe heet zoiets, to mold, geboetseerd worden naar de natuurlijke aanleg van een mens. Als iemand de aanleg heeft van een schaap, namelijk dat hij een beetje een kuddedier is en dat hij alleen ergens heen gaat in een gezelschap van anderen, dan zal die een meer linkse levensbeschouwing hebben. Dat is namelijk wat links is, hè. Samen, eenheid, het collectief, het geheel. En dat geheel wordt dan ook van hoger hand, om zo te zeggen, op een of andere wijze bij elkaar gehouden, enzovoort. Maar je hebt ook mensen die erg eigenzinnig zijn, eigenzinnige types, heet dat, hè. De uitdrukking ken ik van Wim Sonneveld, eigenzinnig type. Nou ja, zoiets, die zijn er ook. Die worden diep ongelukkig als ze met de massa mee moeten lopen. Dus die zullen vanzelfsprekend niet linkse koers aanhouden, maar aan wat rest. Dat zijn twee categorieën die elkaar niet vertragen. Dat begrijpt u toch? Zo zit dat. Kan ik u nog wat zeggen? Nu ik toch een beetje het spoorbijster ben, zou ik maar zeggen dan. Hè? Ik kan net zo goed ook even zeggen dat wij Nederlanders, van ons Nederlanders, althans autochtoon, ik gebruik dat woord met grote nadruk, althans autochtoon, maar het is een ander soort, autochtonen, die allemaal ergens anders vandaan komen natuurlijk via de grote volksverhuizing, maar dat doet er nou niet toe. Ik heb het over het Nederlandse volk als zodanig. Daar wordt er althans voor een deel boven de rivieren van beschuldigd een sterk calvinistische inslag te hebben. Een sterk wetmatige, plichtbetrachtende, hardwerkende categorie volk is dat, enzovoort. En dat komt dan door Calvin. Dan heb je het toch echt niet begrepen. Ik zweer het u, dan heb je het niet begrepen. Het is andersom. Dat komt niet door Calvin. Het is andersom. Wij zitten met het merkwaardige verschijnsel dat de hele omgeving Luthers is en was. Het is Lutherjaar voor het jaar, dus ik moet het zeggen voor het jaar. Hè? Zit niet anders op. Dus Luthers, Lutheriaans, oostelijk van ons, Duitsland is Luther, Scandinavië is allemaal Luther. Hoe komt het dat Calvin hier in Nederland ingang vond, terwijl het oorspronkelijk in Nederland natuurlijk ook Luthers was? Dus ik wist die van tijd en zo. Reformatie is Luther, dat is niet Calvin, dat was Luther. Ja. Natuurlijk, op meer plaatsen en er was aanhang, maar er was altijd wel lui die het niet konden vinden met de Rooms-Katholieke Kerk. Maar Luther gaf de klap, zal ik maar zeggen. En voor Luther is het ook hier vanuit Duitsland in Nederland terechtgekomen. Al was het maar via Willem van Oranje en de hele familie en al zijn broers. Dat waren er nogal wat. En wat het maar was, Luthers. Maar hoe komt het dan dat het Calvinisme hier, in de dagen van Maurits inmiddels, een van de zonen van Willem van Oranje. Maar goed, hoe komt het dat het Calvinisme hier aan de grond, voet aan grond gekregen heeft met zijn uitverkiezingsleer en alles? Hoe komt dat? Omdat het beter paste bij de Nederlandse volksaard dan het Lutheranisme. Want Luther zei, je moet als christen de overheid onderdanen zijn. En Nederlanders zeggen, wij willen helemaal niemand onderdanen zijn. Wij zijn vrij en blij, een land vrij en blij. En de koning van Spanje hebben we nu wel voldoende geëerd. Dus die gewoon, we tekenen de, hoe heet het, dat ding van verlatingen. Heet dat een akte van verlatingen? Wat was het? Zo van, wij willen niet meer dat deze koning over ons zei, koning zei, Philips II enzovoort. En zo is Nederland ontaard in een republiek in die dagen. Toch? We hebben ons vrijgevochten van de macht van de Spaanse Habsburgen. Habsburgs. Wat het maar was. Maar volgens Luther kon het niet. Luther zei, je moet onderdanig zijn aan de overheid. Maar wij voelden meer voor Calvin. Wij zijn het uitverkoren volk hier in Nederland. De Heer heeft ons geroepen en we gooien het juk van ons af. We dienen niemand anders dan God zelf. Dat is Calvin. En dat past er beter. En niet andersom. Je moet niet Calvin de schuld geven van onze volksaard. De volksaard is de schuld van dat Calvin in Nederland, Calvinisme in Nederland voet aan de grond heeft gekregen. En zelfs in hoge mate het tehuis is geworden van het Calvinisme. Hey?
Ook nog.
Ja, ja, zeker wel. Meer dan in Genève, hoor, uiteindelijk. Maar goed, die ook maar weer terzijde. Maar terug naar deze dingen. Verborgenheid. Babel is verborgen gebleven, maar het heeft in het verborgene gewerkt. Het was altijd het idee, één godsdienst, één religie dus, en daarmee één volk en één rijk. Eén volk, nou ja. Maar van godsdienst kwam toen niks terecht. Bij die, weet je, die Duitser ook alweer. Maar daar hebben we zitten. Die man, die is namelijk altijd probeert te vergeten. Maar zoiets. Maar zo werkte het altijd wel. En wat ik u net aanhaalde over de oorsprong van de Republiek der Nederlanden. Ja, daar vind je precies hetzelfde terug. Hè? Die Flip, die Philips bedoel ik. De Philips II was het inmiddels. Na Karel de Vijfde was het Philips II. Philips II is één godsdienst en één rijk. En de vervolging van de ketters in de dagen van de reformatie had in hoge mate een politiek doel. Want dat rijk moest één blijven. Het was een rijk waarin de zon niet onderging, met gebiedsdelen over zee en alles, weet u wel. Dat rijk, maar het moest één godsdienst zijn. Dat was van belang. En waar men van de godsdienst afvalt, valt men af van de koning. Valt het rijk uiteen. Dat is Babel. Dat beginsel. En de fase daarvoor met Karel de Vijfde in Duitsland, de keizer van de Rijksdag te Worms en Luther, weet u wel. Die keizer, ja, die keizer was heus niet geïnteresseerd in theologische dogmatiek en dat soort dingen. Maar precies, hij was keizer van het Heilige Roomse Rijk. Dat heette niet Duitsland. Het was het Heilige Roomse Rijk, waarbij de keizers eigenlijk, maar daar is al de strijd over geweest, gekroond werden door de paus. Hoewel de keizers graag de aanstelling van de paus hadden overgenomen, dan konden ze het niet goed over eens worden, maar dat was de investituurstrijd. Dat is allemaal klassiek, dit. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat het idee van de politiek en de godsdienst, dat het bij elkaar hoort en dat dat ene politieke rijk beheerd moet worden door één godsdienst en andersom, ja, dat is oud, maar dat is Babel. Heb je dat? Het streven daarna. Maar het punt is dat dat langs de omweg gebeurt. Het gebeurt namelijk buiten de enige echte God om. En daarom deugt het niet. En voor zover het toch niet buiten God omgaat, is die God gewoon de duivel. En die is dus de koning van Babel. Een wereldrijk oprichten, een wereldomspannend rijk onder leiding van de duivel hemzelf. En God dan wel Christus buitengesloten. Dat is de gang van zaken. En als je zo de geschiedenis beziet, kom je tot schrikbarende conclusies. Welke God dient de paus eigenlijk? Ja. Nee, geeft er maar geen antwoord op. Maar dat maakt ons ook verder niet uit. Maar dit is wat je in de, wat de Bijbel ons voorhoudt. Hè? Die mensheid die streeft naar eenheid van een rijk, maar daarmee eenheid van godsdienst. En anders kan het niet. Vandaar dat iets als Volkenbond en Verenigde Naties, achtereenvolgens, dat niks uitwerkt. Hè? Daar komt niks van terecht. Omdat het niet uitgaat van één godsdienst. En eigenlijk moet ik in dat verlengde ook noemen Europa, een zogenaamd verenigd Europa. Dat gaat net zo min werken, omdat het qua levensbeschouwelijkheid lang geen eenheid is. Al was het maar nog steeds de verdeling tussen Rooms-Katholicisme en Protestantisme. Maar dat is nog tot daaraan toe. Europa, topografisch, dat werelddeel, kent dan ook nog de grote invloed vanaf het begin van de islam. Want Europa is altijd bedreigd geworden door de islam. Zolang als de islam bestaat, bedreigt het Europa. Langs twee kanten. Langs de zuidwestelijke kant via Spanje. Want ja, die lui die zijn opgetrokken geweest tot halverwege Frankrijk, wat nu Frankrijk is. Ja. En hebben de sporen in Spanje sowieso nagelaten. Daar zijn ze uit verdreven in 1492. Het jaar van Columbus. Datzelfde jaar. Maar sindsdien trokken ze langs de andere kant. Langs de zuidoostkant. Over de Balkan. Europa binnen en daar hebben ze ook hun sporen nagelaten en vandaar de instabiliteit op de Balkan. Dat is niet maar politiek verschil, maar dat is het godsdienstig verschil wat daar is en wat elkaar bestrijdt. Alleen dat roepen ze niet zo hard, want dat willen ze ons niet vertellen. Maar u zegt het gaat over volkeren en het gaat over politiek en etnische dingen enzovoort. Jawel, maar het gaat over godsdienst. En langs die kant wordt Europa bedreigd. Tot vandaag. En dat heeft er omgespannen soms. Hè? In de loop der eeuwen. En tot vandaag. Alleen tegenwoordig zeggen we, komen jullie maar binnen. We hebben eerst de Russen binnengehaald. Heel Oost-Europa. Het communisme hebben we binnengehaald. En nu halen we dus de islam binnen. Enzovoorts. Ja, wat ik... Ik zeg toch niet of ik er voor of tegen ben. Ik zeg alleen dat het gebeurt en dat het noodzakelijk moet leiden tot een nog grotere verdeeldheid in Europa en nog meer, nog een grotere onsamenhangendheid. Hè. En dat wil zeggen, aan de ene kant alles van alles van buitenaf binnen, daar wordt het helemaal een zootje. Aan de andere kant proberen ze een eenheid te bewerkstelligen vanuit Brussel. Jullie er ook maar bij, jullie er ook maar bij. En wat het maar was. Dat gaat dus niet werken, maar dat is het streven van Babel. En waar het op uitdraait, ja, dat weten wij. Die gaan winnen, want Babel wordt weer de hoofdstad van de volkeren der aarde. En onder welke religie dat is, ja, dat hoef je niet te raden. Ik hoef niet te zeggen zoals... Voorhoeven en Anderson in de tijd. Ja, blijkbaar in de toekomst zal Babel nog een belangrijke rol spelen. Zal er een ongelovige Joodse staat zijn rondom Jeruzalem. En zal de islam een wereldmacht worden. Dat hoef ik toch niet te zeggen. Dat is... achter de feiten aanlopen. Dat is wat er gebeurt. Maar dat is Babel allemaal. Alleen niet onder die naam. En daarom heet het verborgenheid. En zoals de term verborgenheid gebruikt wordt in de Bijbel, gewoonlijk voor de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, want het is de term, mysterion, satar in het Hebreeuws, de term voor het verschijnsel dat het Koninkrijk van Christus verborgen is en dat de Heer zijn aangezicht verbergt. En voor de gelegenheid wordt nu gezegd, Babel verbergt zich, maar zal in de toekomst alsnog opduiken, geopenbaard worden. En die term, die laatste, openbaar, geopenbaard worden, die leen ik uit 2 Thessalonicenzen 2, maar daar zijn we al eens een keer voorbij gekomen, waar staat de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, maar in de toekomst als dan zal de ongerechtigheid geopenbaard worden. En dat is in de toekomst, dus, en ook, blijkt daar ook, 2 Thessalonicenzen 2, dat is na en vanaf de opname van de gemeente. Dus dat is nog toekomst. Maar het gaat wel gebeuren, maar vandaar die twee dingen. Verborgenheid, Babel. Het verborgen, Babel. Babel niet alleen als stad, maar ook als een beginsel. Als beginsel was het altijd actief en als stad zal het weer verschijnen en weer op de kaart staan, letterlijk en overdrachtelijk. Het schiet hard op. Ja. En dan staat er in vers 6, en ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, dan wel van het bloed der getuigen van Jezus. Dus in elk geval in eerste instantie de terugverwijzing naar Openbaring 6, naar de zielen onder het altaar, de martelaren uit de 70ste week van Daniël, dan wel uit de grote verdrukking. Want wij hebben inmiddels gelezen, al was het maar in Openbaring 13, dat degene die het beest niet aanbidden, uit vers 15 van Openbaring 13, gedood zouden worden. En als u mij vraagt, dat beest uit Openbaring 13 komt in hoge mate overeen met dit beest en deze vrouw uit Openbaring 17. Gaat in alle omstandigheden over dat laatste wereldrijk, het antichristelijke rijk. Dat wil zeggen, natuurlijk zijn daar gelovigen. Die maken, ik moet het er altijd bij zeggen, naar het schijnt. Nee, die maken geen deel uit van de gemeente. Maar ook na de opname van de gemeente zullen mensen op aarde tot geloof komen. Want de twee getuigen treden op aarde na de opname van de gemeente. En er komt uit voort de schade die niemand tellen kan. Staat allemaal in Openbaring 11 en 12. En Openbaring 7. Nou, wat het maar was, we hebben dat allemaal gelezen, dus het doet er verder niet toe. Maar die worden vervolgd. En gedood zelfs. Al moet ik er meteen dan maar even bij zeggen, maar dat heb ik ook al gedaan, dat volgens Openbaring 20 zij opgewekt zullen worden bij de ondergang van dit rijk en daarmee bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat staat daar, Openbaring 20. Daar zijn we nog niet, maar dat komt nog. Los daarvan blijft het natuurlijk zo dat degenen die de waarheid zochten, aanhingen en zeker verstonden, dat die in het algemeen vervolgd zijn geworden door een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En als je niet boog voor het beeld van Nebukadnezar, Daniël 3, ja, dan werd je geworpen in de vurige oven. Wat het maar was. Ik bedoel, of als je bidt tot een andere god dan tot Nebukadnezar, of wie, maar Belshazzar was het trouwens, Daniël 6, Als jij je wensen richtte tot iemand anders dan tot de koning, dan werd je in de leeuwenkuil geworpen. Altijd zo geweest, zulke dingen. Zie? Nou ja, en dus. Het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. De heiligen zijn namelijk de getuigen van Jezus. Logischerwijze, ze zijn getuigen van Jezus en daarom heilig, namelijk gewijd aan zijn dienst. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Nou ja, dat is een inkoppertje, want die komt overeen met Openbaring 13 vers 4. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en het vers daarvoor. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Verbazingwekkend dat rijk weer bestaat. Het Babylonische wereldrijk. Een wereldrijk met Babel als hoofdstad. Vanuit het Midden-Oosten. Het herstel van het rijk van Alexander de Grote. Daarmee het herstel van het rijk van Nebukadnezar en van Nimrod. Het is er weer. Men verbaasde zich over. Of men verbaast zich dat het überhaupt bestaat, terwijl men dacht dat het nooit bestaan had. En dat de Bijbelse verhalen die dan gaande maar overdreven verzinsels waren. Toch? Maar het zal daar zijn. Ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En termen als verborgenheid en verwondering vinden wij in het Oude Testament ook bij elkaar. Omdat het over hetzelfde gaat. Het zijn verborgene dingen en als ze geopenbaard worden, dan is daar verwondering. Hoe bestaat het? Het kan trouwens ook andersom. Men kan zich ook verwonderen over iets, over het simpele feit dat iets verborgen is en niet geopenbaard. Waarom is het niet openbaar? Het koninkrijk van Christus in onze dagen. Het is toch ook verwondering? En het antwoord is, omdat men niet wil. De wereld wil hem niet en zijn eigen stam al helemaal niet, het Joodse volk. Ja. En de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest. Dat is een mooie zin hoor, ik vind een mooie zin. Niet om de inhoud zelf, maar omdat de structuur van die zin overeenkomt met nogal wat uitspraken in Daniël. Dan verschijnt daar een engel aan Daniël en die zegt, dan zal ik je het verklaren. En dan begint de engel te zeggen hoe het is en dan valt Daniël in slaap. Gewoonlijk, wat het nou was, een bekend verschijnsel als het woord van God geopend wordt. Dan slaat Klaas vaak toe. Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Kortom, dat laatste wereldrijk dat feitelijk de voortzetting is van al die wereldrijken die ooit geweest zijn. En dat in laatste instantie bestaat uit tien tenen, dan wel tien hoornen. Uit tien landen, tien volken, zo u wil, die samen één vormen. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet en zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan. En daarna wordt het ingewikkeld in wat hier verder staat, maar volgens mij hebben wij dat allemaal al eens besproken, ooit en een keer. Want ja, het is niet echt moeilijk. U hebt allemaal van mij zo'n schema gekregen. Over al die profetieën, over die wereldrijken. En als je die netjes naast elkaar legt, en ze staan in een schema, denk ik, toch redelijk netjes naast elkaar, dan is er geen enkel probleem. Namelijk, het was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan, wordt tegen Johannes gezegd. Het was en is niet, slaat uiteraard nog steeds op Openbaring 13 vers 3. Daar waren het 7 koppen waarvan er 1 dodelijk verwond was en die werd genezen. Dat was het Griekse Rijk. Dat ging aan het Romeinse Rijk uit de dagen van Johannes vooraf. Het Griekse Rijk. Het is niet, want was in die dagen is het Romeinse Rijk. Maar het zal opkomen uit de afgrond. Dat wil zeggen, het Griekse Rijk van Alexander de Grote dus. Maar uit Daniël 8 blijkt ook dat dat zo is. En dat het Griekse Rijk van Alexander de Grote in de toekomst alsnog ten tonele zal verschijnen. Maar ja, het is gewoon het wereldrijk in het Midden-Oosten met Babel als hoofdstad. Dat is wat het is. Ik heb ooit, ik hecht er niet erg aan, maar ik heb ooit moeite gedaan om wat atlassen naast elkaar te leggen, om eens te kijken welke landen vallen binnen de grenzen van het toenmalige, zeer kortstondige rijk van Alexander de Grote. Nou, weet ik niet meer welke landen het zijn, maar het waren er wel precies 10. En Turkije hoort daarbij trouwens. Voor degenen die denken dat het bij Europa hoort, het ligt in Azië. Maar het hoort er helemaal niet bij, het is Alexander de Grote. Ja, natuurlijk wel, ja. Maar maak maar eens een lijstje. Jemen, Noord-Jemen, Zuid-Jemen. Om het kloppen te krijgen kun je dus nooit rommelen. Maar en daarom begin ik daar verder niet aan. Maar het klopt aardig. Niet dat er wat zegt, want het kan altijd nog veranderen. Weet ik dus niet. Maar het klopt wel ongeveer. Het beest dat gij gezien het was en is niet en zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan, komt tot het eind. Dat blijkt ook uit Daniël 8, want het rijk van Alexander de Grote, dat Griekse rijk van die luipaard, weet u nog, die enzovoort. Dat gaat tot het eind. In het laatst zijns rijks enzovoort, dan zal er een koning zijn stijf van aangezicht aan die ene hoorn. En dat staat echt in het verhaal over het Griekse rijk, dus dat klopt precies. Het loopt tot het eind. Vandaar ook met die 10 hoornen en zo, dat is het laatste. 10 tenen in Daniël 2 enzovoort. Geen probleem. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn. Nou ja, zeker als ze de Bijbel niet kennen en ongelovig zijn. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Als ze dit beest zien dat was en niet is en alsnog zijn zal. Hoewel het is, staat er dan. Dat hebben alle andere vertalingen gecorrigeerd. Het was en is niet, hoewel het zijn zal. Het is niet, de idee is, het is niet weg en het komt alsnog aan de oppervlak. Maar dat was al gezegd. Het was en is niet en zal opkomen. En nu, het was en is niet en het zal zijn. En dan krijg je wat toelichting. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit. En het zijn ook 7 koningen. Die 5 zijn. En dat ook, dat moet je weglaten. Want het punt is dat in de symboliek bergen koninkrijken voorstellen. Van ouds. En wat Babel betreft, ja, ik weet dat er over gekletst is, maar Babel ligt niet op een berg. Babel ligt in het tweestromenland tussen de grote rivieren. Babel ligt niet op een berg. Laat staan 7. Het is gewoon plat. Rivierenland, zoals Nederland. Zo plat. Heb ik dat? Ze hebben er ook geen stenen. Ze hebben daar bakstenen. Ze moeten tichelen, strijken, want ze hebben geen stenen. Simpel genoeg. Kortom, het zijn 7 bergen, maar een berg staat voor een koninkrijk. En de berg der verheerlijking, waarvan we de naam niet kennen, we weten niet welke berg het was, is dus een beeld van het verborgen koninkrijk van Christus. En als er staat, hij trok zich terug op een berg om te bidden, weten we tot vandaag niet welke berg het is. Maar het doet er ook niet toe. Het is een beeld van Christus in zijn verborgen koninkrijk. Een koninkrijk. En zo kunnen ook koninkrijken in zee geworpen worden. Bergen. En, en daarom ligt Jeruzalem wel op een berg. Iemand zei, zijn toch 7 bergen van Jeruzalem? Dan zeg ik, nou, ik weet niet. Ik zie er maar 1. En voor zover er meerdere waren, is het niet meer zo. Want men heeft Jeruzalem min of meer geëgaliseerd. Dat komt makkelijk, dat doe je met puin. En dat is bij gelegenheid ruim voorhanden geweest. Maar goed, genoeg daarover. Het is allemaal gespeculeerd. Van Rome zegt men, het ligt op 7 bergen. Rome ligt inderdaad op wat heuvels, hoewel ze knap ingezakt zijn. Maar dit is niet Rome, dit is Babel. En die 7 bergen zijn gewoon koninkrijken. Maar het staat erachter. Daarom moet je dat woord ook weer weglaten. Het is gewoon een parallelisme, hè. 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit. Het zijn 7 koningen. En vanouds, ik bedoel zeker in het Hebreeuws van het Oude Testament, een koning is een koninkrijk en een koninkrijk is een koning. Het is niet eens een ander woord, het is gewoon hetzelfde beginsel. Het zijn ook 7 koningen, dan wel koninkrijken. Vandaar, gij zijt dat gouden hoofd. Maar gij is niet maar de man, maar het is het hele koninkrijk. Toen heb ik het nog eens nagevraagd in Frankrijk. En toen zei die man, Leta?
Semwa.
Semwa, zei hij. Ja. We staan, dat ben ik. Zei hij. Het is hem slecht vergaan. Maar, nou ja, toen wel. Het zijn ook 7 koningen. 5 zijn gevallen, tel maar mee. Het 5e was het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Egypte, Assen, Babel. Mede-Perzië is 4 en 5 is het Griekse Rijk. 5 zijn gevallen, het Griekse Rijk. Het was, terugkoppelend op vers 8, het was. 5 zijn gevallen, 1 is, dat is het Romeinse Rijk. En de ander, dat is die ene die nog komen moet, die is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven. Een weinig tijds. Dat klopt, een weinig tijds. Maar het gaat wel naar het eind. En dan staat er, en het beest dat was en niet is, dat is naar alle waarschijnlijkheid dus inderdaad het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat was en het is niet. Het zal weer zijn. Al moet ik u zeggen dat nummer 1 tot en met 4 natuurlijk ook niet meer zijn. Maar het idee blijft dat 1 van die allen herstelt. Dat is 5 zijn, de 5e herstelt zich dus. Die was en is niet, maar die zal komen en die heet de 8e. En nou kun je in verwarring raken, want je had er 7 en het leidt tot het eind. En nou is het toch nog een 8e. En dat laat zich eenvoudig verklaren. Doordat het 7e rijk gewoon blijft tot het einde. Maar dat 7e rijk wordt onderworpen door iemand die dus wat later komt. En die heet dan de 8e. En dat staat hierna ook. Het staat gewoon in het volgende vers, hè. Laat ik maar gewoon doorlezen, dat is het makkelijkste. Ook voor de concentratie. Vers 11 nog een keer, het beest, dat was en niet is, die is ook de 8e. Overal elders lezen we maar van 7. Maar nu krijg je een 8e. En is uit de 7. Als u mij vraagt uit de 7e, maar daarmee ook uit de 7. Hij komt daaruit voort, het is een voortzetting. En dan komt er een toelichting, de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, dat moet dus in de toekomst nog gebeuren, die 10, overeenkomen met de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Maar ze zullen als koning macht ontvangen op 1 uur. Dat betekent gewoon gelijktijdig met het beest. En je nou niet vastspreken op het idee op 1 uur macht ontvangen. En dan je afvragen van wie krijgen ze dat dan en hoe laat gebeurt dat dan. Dat je op tijd de televisie kan aanzetten. Het betekent namelijk, als iemand macht ontvangt, betekent het dat hij aan de macht is. En zolang hij aan de macht is, ontvangt hij macht. Macht is een raar ding. Als het je niet gegeven, dan wel als het je niet gegund wordt, heb je het niet. Macht is dus erg labiel. Ik bedoel, er kan wel iemand aan de macht zijn, maar als wij met elkaar zeggen, wij willen niet dat deze over ons koning zij, of minister-president, of weet ik veel wat, dan is het gewoon afgelopen. En dan zegt zo'n man, ja, maar ik wil dat je, en dan doen wij het gewoon niet. En dan gebeurt er gewoon niks. Kent u dat, juffrouw, voor de klas? Dat je dan roept, kinderen stil, en niemand hoort wat, niemand, dat blijft gewoon een grote heksenketel. En dan kan je wel wat gaan doen, maar als ze niet willen, echt niet, en je geen gezag uitstraalt, als ze je niet de macht geven, zal ik maar zeggen, heb je het niet. En wij hadden op school dat probleem van docenten, leraar, meester, zeiden ze toch gewoon nog hoor, in mijn dagen althans. Maar ja, die kwamen de klas binnen, dat maakte verder niks uit. En die vroegen om orde, om stilte, en dat kwam er gewoon niet. Niemand trok er zich iets van aan. Maar er waren anderen, die kwamen de klas binnen, deden de deur open, en dan was het meteen stil in de klas. Dan zat hij er netjes in de bank. Die kreeg de macht. Respect. En anderen konden dat niet afdwingen. Nee, ik weet het, wij al in de klas, wij waren fout. Ik weet het donders goed, maar dit is wel de realiteit. Die lui kregen dat niet voor elkaar. En zo is het maar net. Met andere woorden, Jezus zei tegen Pilatus, gij zoudt geen macht over me hebben, indien die niet van boven gegeven waren. Wanneer werd het hem dan gegeven? En het antwoord is, ja, op datzelfde moment. Totdat ingegrepen wordt. Zie? En wat hier staat gewoon in vers 13, is de, vers 12, is de oplossing van het probleem wat hiervoor ontstaat bij de introductie van een 8e, terwijl je er altijd maar 7 had. Hoezo nog een 8e erachteraan? Is er iets veranderd? Nee, er is niks veranderd. Die 7 en die 8e zijn gelijktijdig. Dat betekent dat die nummer 7, dat is die 10 Statenbond, die is er eerst. En dan verschijnt iemand en die zegt, die trekt de macht aan zich, of andersom. Dan verschijnt iemand waaraan die 10 zich onderwerpen. Dat is wat er gebeurt. En zo kom je dus toch aan 8. En dat kun je op die tekening ook zien in de laatste kolom. Het is gelijktijdig. Althans overlappend, of hoe je dat maar zegt. Die 10 blijven bestaan tot aan het eind aan toe. Zij zijn de nummer 7, maar ze staan onder het gezag van de nummer 8. En ze gaan gezamenlijk ook naar de... Dan gingen ze ook naar de Ratsmodee. Naar de... Zoiets. Ja. Daar staat er ook, deze hebben enerlei mening. Mening in de Statenvertaling, oud-Nederlands betekent bedoelingen. Doelstelling, mening. Deze hebben, dat is wat het betekent, ja. Deze hebben dezelfde doelstelling, ze hebben dezelfde opvatting, levensbeschouwing en wat het maar was. En zullen hun kracht en hun macht aan het beest overgeven. De 10 namelijk geven hun macht over aan die ene. En die heet nummer 8. Zie? En die zullen met elkaar tegen het lam krijgen, dat is het volgende vers. Maar dan gaat ze niet lukken. Ze hebben een enige tijd waarin ze dat doen. Maar ze gaan eraan ten onder. Want de Heer der Heren en de Koning der Koningen zal en onderwerpen zal u macht breken. En daarover hebben wij het de volgende keer. Hè? En dat gaan we beleven, wou ik zeggen, maar toch. Komt later. Ja, ik moest even door die verse heen, sorry. Maar, omdat het één geheel is, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En uw gezalfde, uw Messias. Want wij kennen u doordat we hem kennen die de uitdrukking is van uw wezen. Hem die het beeld Gods is en die wij kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. De Zoon des mensen die kwam om ons te zoeken en zalig te maken. Wij danken u dat we aan de hand van onze heiland, de Heer Jezus Christus, door het leven mogen gaan. Onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En onderweg maakt u ons bekend hoe dat zit met deze zondige wereld. En welk plan u uitwerkt. En welke toekomst u hebt bepaald. En we danken u daarom dat we daar onze hoop en verwachting op mogen stellen. Onze levens mogen onderwerpen aan u, opdat u uw werk aan ons en in ons zou doen. En opdat we in de toekomst al tot zonen gesteld zullen deel hebben aan die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u dat we in die rijkdom mogen staan en wandelen. En hoewel we daarmee des te meer zien hoezeer de wereld in duisternis is, mogen wij ons verheugen in onze gemeenschap met u en in het feit dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze wereld en reeds nu een plaats gegeven hebt in de hemel zelf. Daarom, Vader, weest u ons nabij onder alle omstandigheden en geeft u ons wat wij nodig hebben, opdat uw naam in ons mag worden verheerlijkt, nu en voor eeuwig. Amen.